Dank u wel. Dan gaan we verder met agenda punt 16, de regionale huisvestingsverordening. Daarvoor heeft mevrouw Van Oostveen zich aangemeld als inspreker. Dus wilt u aan tafel komen zitten? Nou, we hebben het gisteren met elkaar doorgenomen, maar ik moet toch even de tijd vol praten. We beginnen met de eerste termijn, 5 minuten van de inspreker. Dan kunt u vragen stellen. Gisteren zijn we van de volgende wat afgeweken door in de tussendoor de inspreker gelegenheid te geven om uw vragen te beantwoorden. Dat kunnen we vanavond weer doen. En dan gaan we verder met de eerste termijn van de fracties. En dan volgt de beantwoording van de wethouder voor de eerste termijn enzovoort enzovoort. U kent het volgens mij. Ondertussen zit mevrouw Van Oostveen, dus u mag beginnen. En wij klokken weer mee, u weet het.
Nou, ik heb vandaag niet zo lang verhaal hoor. Ik heb een aantal opmerkingen erover. De spoedzoek staat een aantal en geen percentage. Nou is dat op zich lijkt me prima, behalve als je in één keer al die 1000 woningen die we willen bouwen, stel dat het allemaal in 1 jaar tegelijk komt, dan kom je niet zo ver met je 50. Dus ik vroeg me af of je een percentage kan zeggen en dat je zegt, nou ja, boven die 50, als het dan boven dat percentage uitkomt, ik kan het niet helemaal goed uitleggen, dat je in principe 50 doet, maar als er heel veel woningen in een bepaalde jaar worden gebouwd, dat je dan zegt van dan gaan we in percentage werken. Dat was een ding. Ik weet niet zeker of het zo is, maar de zorguitstroom die wordt volgens mij nu gekoppeld aan urgentie. En mijn verzoek zou zijn de zorguitstroom met uitzondering van maatschappelijke opvang en crisisopvang zou ik los van de urgentie willen zien en ook niet gekoppeld. Want het zijn duidelijk hele verschillende doelgroepen. Het is een heel verschil of iemand vanuit de dakloze of de crisisopvang uitstroomt, ofwel dat iemand vanuit een begeleid wonensetting uitstroomt. Ik vind het mooi dat er nu verdeling komt voor grote gezinnen in een groter huis en anderen in een kleiner huis. Ik merk ook wel dat daar ook wel misbruik van gemaakt wordt. Dat ik een geval ken van waar een vader dan twee kinderen dat huis heeft gekregen, een alleenstaande vader. En vervolgens zijn die kinderen daar maar 1 of 2 dagen in de week. Terwijl daar anders een gezin had kunnen wonen met 5 mensen. Dus mijn vraag is even van, heb je ook een vorm dat je er ook op een beetje kan toezien dat het ook daadwerkelijk goed wordt gehandhaafd, de regelgevingen die je aangeeft. Want het is zonde, want we moeten toch goed kijken naar de ruimtes die we hebben. En wat doe je met die 2-persoons huishoudens die allemaal kinderen krijgen en niet kunnen doorstromen? Die komen dan met die kinderen weer in veel te kleine huisjes te zitten, maar die kunnen weer niet doorstromen. Ik zou het, een ideaal die ik zelf heb, dat ik het heel mooi zou vinden als het mogelijk zou zijn binnen het woningbouwsysteem ook, dat je zegt bepaalde woningen hebben een naambordje en dat heet maatschappelijk wonen plus. Dat betekent dat het misschien vlakbij een buurthuis is, dat het vlakbij openbaar vervoer is. Daar zitten een aantal voorwaarden, kan je daaraan stellen, maar die echt geschikt zijn voor mensen die, nou ja, net op zichzelf kunnen wonen, maar toch meer hulp nodig hebben dan gewoon. En die zou je dan kunnen bestempelen als maatschappelijk wonen plus. Het zijn normale woningen, er wordt gewoon huur voor betaald. Maar desnoods is er ook een begeleidingstraject aan. Maar het kan zo gaan voor mensen die bijvoorbeeld visueel beperkt zijn, maar het kan ook mensen zijn met een GGZ-achtergrond. Ik zou het heel mooi vinden als deze vorm langzaamaan ook in het woningbeleid zou kunnen komen. En daarnaast de gemeente Amersfoort, die heeft een heel mooi systeem. Die hebben ook een lotingscategorie voor de doelgroep die juist zo moeilijk aan de bak komt. Dus 26 tot 54 jaar. Die hebben daar ook een aantal woningen die voor die categorie zijn. En ik zou dat heel mooi vinden als het hier ook kan. Ik weet dat je dan maar een druppel op een groeiende plaat van die categorie kan helpen. Maar dan toch kan je toch een aantal mensen die echt vastzitten toch op die manier nog een kans geven. En een eerlijke kans doordat je het dan op loning doet. En ik vroeg me ook af of je een soort percentage in zou kunnen voegen waarbij je ruimte hebt voor innovatieve woonpilots. Waarbij je misschien kijkt naar het wonen, maar ook bijvoorbeeld inderdaad, zoals ze dan ook wel eens hebben, dan hebben ze jongeren met ouderen wonen. Dus dan heb je via de andere wooneisen voldoe je en kan je die woning krijgen. Maar daarnaast ga je zoveel uur vrijwilligerswerk doen voor die ouderen. In hoeverre zijn dat je een soort pilotpercentage hebt waarbij je dit soort dingen kan uitproberen? Of dat je zegt, nou, op een zorgterrein mogen een aantal tiny houses staan, ook weer voor of onderhoud van groen of onderhoud van de mensen die daar wonen. Dus dat wonen en zorgen of mantelzorgers die dan toch tijdelijk misschien dichter bij hun familie kunnen wonen omdat die woning toevallig leeg staat.
Mevrouw van Oostveen, nog één minuut.
Ja. Dus ik denk vooral eigenlijk dat we ook iets anders moeten gaan kijken om het woonprobleem op te lossen. En alleen, niet maar alleen maar roepen van we moeten bouwen. Maar laten we nou eens kijken met alle problemen die we tegenkomen, hoe we daar ook iets mee te doen. Ik bedoel, gezinnen zitten in te kleine huisjes en oudjes zitten in te grote huisjes. Dat is heel op een andere manier ook op te lossen. Nou, dat was het even voor je.
Dank u wel, mevrouw van Oostveen. Wie wil een vraag stellen? Niet? Meneer Van Rode.
Ja. Eentje, of nou twee eigenlijk. De eerste is met de betrekking tot de doelgroepregeling. Die was in de vorige huisvestingsverordening 10%. Die is nu naar 50. U zegt van eigenlijk van, nou, ik wil dat percentage liever terug. Dus misschien hebt u een idee wat voor percentage u denkt van, nou, dat is dan was.
Welke bedoel
je? De doelgroepenregeling. Dat is er nu 50 voor de regio.
Urgentie?
Spoedzoekrekening.
Oh, de spoedzoek.
Ja, spoedzoekrekening. Ja, sorry. Okay. Ja. Ik heb al 2 jaar vergaderen achter de rug, dus dan begint bij mij al de hersenverweking. En het tweede was, u had een aantal zaken, daar had u het over, bijvoorbeeld maatschappelijk plus wonen. Nou is dat het realiseren van dat soort woningen is net iets wat natuurlijk buiten de huisvestingsverordening valt. Maar wat zou u dan denken dat er dan in de huisvestingsverordening past om dat dan weer te stimuleren?
Dank u wel, meneer Van Rode. Zijn er nog andere vragen aan mevrouw Van Oostveen? Nee? Dan stel ik voor dat u die nu beantwoordt, want dan kunnen wij doorgaan met de eerste termijn. Dat werkt iets makkelijker.
Nou, de spoedzoekregeling, ik bedoel, er kan van alles gebeuren met die spoedzoek. Als je een aantal neerzet, zit je daar altijd aan vast. En als je er een percentage aan koppelt, dan heb je altijd vrijheid van mogelijkheid. Stel dat er een woonwijk door een blikseminslag 50 woningen zijn verkocht.
Als u praat, moet u wel de microfoon gebruiken, maar ook graag even via mij.
Ja, de vraag was hoe hoog een percentage u denkt dat nuttig is.
Ik weet niet wat er was.
Het was 10%.
Als mevrouw niet.
Dan zou je kunnen zeggen van ik doe 50 en als die 10% ineens heel veel 100 zou zijn, dat je dan de mogelijkheid hebt. Dus u zegt dan tot 50, mits en anders met die percentageregeling. Ik kan het niet helemaal goed uitleggen. En die maatschappelijke woonvorm, nou ja, goed, ik heb heel veel gezien van mensen die vanuit. We willen allemaal dat mensen zelfstandiger worden. Of ze nou een handicap hebben of dat ze nou een GGZ-achtergrond hebben. Die mensen gaan allemaal naar een woning toe. En ik heb zo erg gezien dat mensen op de verkeerde plekken terechtkomen. En dan daardoor weer een negatieve ervaring hebben. En uiteindelijk weer bij begeleid wonen of bij de crisisopvang terechtkomen. En ik gun deze mensen een goede plek in de maatschappij. En daar kunnen wij iets aan doen door echt een aantal woningen daarvoor te bestempelen. Zo van deze woningen zijn heel goed voor mensen met een visuele handicap. Dan is dat dus de extra voorwaarde die je neerlegt. Deze woningen zijn mensen die een angstaanval hebben. Deze woningen zijn goed. Deze mensen die heel erg geïsoleerd zijn. En die hebben juist. Dus dat je kijkt naar de problematieken van er zijn voor mensen met een geestelijke, met een lichaam. Die van de Philadelphia en Amersfoort, daar is al meer voor. Maar er zijn heel veel doelgroepen die ook buiten de boot vallen. En goed. Die kan je helpen daarmee.
Ja, volgens mij is uw antwoord helder. Dan gaan wij verder met de behandeling van het agendapunt. En het agendapunt heet regionale huisvestingsverordening. De verordening is in juni aangenomen van dit jaar. En daarbij hoort een motie, de M-motie 1959, waarin u het college heeft verzocht om een inhoudelijke discussie te faciliteren en op enkele onderwerpen specifiek in te gaan. Dat is gedaan met het commissievoorstel. Daarmee beschouwt ook het college de motie als afgedaan, maar is het ook aan ons om daar verder met de wethouder over in gesprek te gaan. Dit is dus voor de duidelijkheid geen raadsvoorstel. U adviseert op dit moment het college over de vervolgstappen met betrekking tot deze huisvestingsverordening. Ik hoop dat dat helder is, ja. En dan wou ik eigenlijk beginnen deze keer aan mijn rechterhand en dat is mevrouw Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ik aarzel even waar ik mee zal beginnen. Ik ga maar beginnen met een van de punten die bij de vorige discussie over dit onderwerp voor de VVD een belangrijk aandeel had. En dat ging om de bijdrage die de particuliere verhuurders leveren aan het aantal sociale huurwoningen in Hilversum. Wat ons betreft ging dat dus niet om regulering van de particuliere sector, zoals het uiteindelijk wel in de zienswijze terecht is gekomen, maar het ging gewoon om de discussie die wij hadden met de wethouder en een aantal collega's hier in de commissie over of überhaupt het aandeel sociale huurwoningen in particuliere handen een rol van betekenis speelt. We hebben nu een rapport liggen van de STEC-groep die dit aantal becijfert op zo'n 7000 woningen. Tenminste, het is een staartje met een balkje. Het is niet helemaal exact af te lezen, maar het is ongeveer 7000 woningen. Wat neerkomt op 43% van alle huurwoningen die in particuliere handen zijn. En als je dat dan vergelijkt met de ambitie die we voor de corporaties hebben gesteld, die zo'n 11.000 sociale huurwoningen behelst, vragen wij ons af of de wethouder het met ons eens is dat op basis van de eerdere rapporten waar ook al een vergelijkbaar beeld uit bleek en ook nu deze notitie, of het nu gerechtvaardigd is om te stellen dat particuliere verhuurders een belangrijk aandeel leveren aan het aantal sociale huurwoningen in Hilversum, of we dat dan nu met elkaar vast kunnen stellen. En in vervolg daarop vragen wij ons ook af of de wethouder het met ons eens is dat je de conclusie mag trekken dat als er een kleine, iets meer dan 41.000 of bijna 42.000 woningen in Hilversum zijn, dat die ongeveer 17.000 sociale woningen dus neerkomt op een percentage van 40% van de woningvoorraad in Hilversum. Omdat wij het belangrijk vinden dat we met elkaar hetzelfde beeld hebben van hoe Hilversum eruit ziet en wat er dus aan ambities gewenst is. Als het dan gaat om de huisvestingsverordening zelf, en dan moet ik even mijn aantekening erbij pakken, waren wij even verrast door de benchmark op onderwerpen waar nu bij de zoekwaarde bij echtscheiding opeens staat dat daar 75% van de zoekwaarde en de inschrijfduur geldt. Dat was een punt van discussie wat wij met elkaar hadden, dat daar juist voor mensen die na een echtscheiding moeten vertrekken uit een sociale huurwoning niks was. Ik kon dit zo snel even niet plaatsen, wethouder, want onhandig genoeg zit de huisvestingsverordening als zodanig niet bij deze set stukken. Dus ik heb dat wel teruggezocht. Maar kon even niet vinden waar nu deze wijziging vandaan komt. Het leek me wel goed om dat even te markeren, omdat het een van de punten was waar we nadrukkelijk met u over van gedachten hebben gewisseld. Wat mij verder opviel is, even kijken, waar heb ik die aantekening neergezet? Misschien moet ik ze voortaan verzamelen in een apart documentje. Er staat in de bijlage 4, de toelichting op de notitie over de particuliere sector en binding van niet-DAAP, staat onder punt D. Dat gaat over dat liberaliseren. En dat voor de woningen van de woningbouwcorporaties ongeveer 2/3 te liberaliseren zou zijn. Dat wil zeggen op basis van de kwaliteitspunten. En dan zegt u, het is redelijk te veronderstellen dat ditzelfde, wellicht in mindere mate, ook geldt voor de particuliere sociale voorraad. Dat vragen wij ons toch af hoe u tot die conclusie komt. Want wij denken namelijk dat als het een wij vragen ons af waarom een verhuurder, als hij op basis van de punten een hogere huur zou mogen vragen, waarom een verhuurder dat dan toch niet zou doen. En waarom u dan denkt dat dat zo'n grote groep zou beslaan. Want wij denken eerder dat het de conclusie gerechtvaardigd zou zijn dat er erg veel van deze particuliere sociale woningen gewoon vanwege hun punten in dit segment vallen en niet vanwege een keuze van de verhuurder op dat vlak. En als u daar andere informatie over heeft, dan horen we dat graag. Ook vonden wij de laatste zin van deze notitie, waar staat bij niet-corporatiewoningen is er de facto geen andere partij dan de gemeente zelf om het toewijzen uit te voeren, opvallend, omdat in het stuk van, naar ik meen STEC, zeg ik even uit mijn hoofd, staat dat bijvoorbeeld in Almere ervoor gekozen is om particuliere sociale huurwoningen via Woningnet te laten lopen. Dat er is de facto geen andere partij, is denk ik feitelijk niet een correcte weergave, want er zijn andere opties. Dus ik weet niet waarom u voor deze formulering heeft gekozen. Ik denk dat ik zo even door mijn eerste vragen heen ben voor de eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Van der Linden. Meneer Van Rode of mevrouw... Nee, meneer Van Rode.
Nee, mevrouw Verweijden is beter. De motie die aanleiding is tot deze commissievergadering, die vraagt de wethouder om de raad in de gelegenheid te stellen om binnen een jaar wijzigingsvoorstellen te kunnen doen en om die voor te leggen in de regio. Er wordt iets meer gevraagd, maar dat is een van de kernonderdelen in die motie. En de wethouder stelt nu met het bespreken in de commissie dat hij de motie als afgedaan beschouwt. Maar dat vind ik dan wel een beetje kort door de bocht. Want ik denk dat we toch een iets ambitieuzer doelstelling hadden met die motie. Omdat er toch duidelijk wat onvrede is over de huisvestingsverordening. In ieder geval op de manier waarop we hem hebben kunnen bespreken. En dat er nog wel met ideeën of beelden zitten waarvan we denken van kunnen we die nog bespreken, kunnen we die nog verwerken. Ik zal er dadelijk een aantal noemen. In het algemeen vraag ik me ook af hoe we straks verder moeten met het proces rond het vaststellen van zo'n huisvestingsverordening. En niet alleen die, maar ook andere vergelijkbare stukken in de regio. Ik zou graag van de wethouder horen dat het college zich erop inzet om voortaan bouwstenen via raadsbesluit vast te stellen en niet via het college. En om ook conceptverordeningen te bespreken in de raad voordat we daar een definitieve klap op moeten gaan geven. Ik hoor graag van hem dat hij zich daar sterk voor maakt en dat we in ieder geval datgene wat we binnen de gemeente kunnen doen, ook zullen doen. Dan de aandachtspunten die we dan verder hebben. Kijk, de wethouder die zegt, we gaan volgend jaar dan maar evalueren, de huisvestingsverordening. En dan gaan we kijken wat er mogelijk is. Ik verwacht dus dat als we het hebben over aanpassingen die we in die huisvestingsverordening gaan willen, dat dat niet eerder zal zijn dan op dat punt. Dat is een beetje teleurstellend, maar goed, daar ga ik dan maar... ik moet het daar maar mee doen, denk ik. Een aantal aandachtspunten die ik daar dan in zou willen zien, dat zijn de spoedzoekersregeling. Dus inderdaad, ik had hem daarnet een beetje fout, maar de spoedzoekersregeling. Ik zou dan wel graag tegen die tijd goed willen horen hoe die werkt. Is dan die 50 die we dan hebben bestempeld, is dat dan wel voldoende of zit er meer mogelijkheid in? En kunnen we dan in die tijd, mocht dat dus kunnen, mocht dat die potentie er zijn, kunnen we dan die spoedzoekersregeling uitbreiden? Kunnen we hem aanvullen met een percentage of in ieder geval een hoger aantal? Het zou natuurlijk ook kunnen dat uitwijst dat het niet werkt. Dat is ook een mogelijkheid, maar dat zien we dan op dat moment. We hebben het over over binding in de regio. En ik heb het de vorige keer ook al aangemerkt. Ik zie eigenlijk studeren in de regio ook als een vorm van binding. Maar de verordening die laat dat niet toe. De verordening noemt economische binding en maatschappelijke binding. En economische binding, dat is eigenlijk alleen maar werken in de regio. En ik zou eigenlijk, ja, arbeid. En studeren is geen arbeid. En ik zou eigenlijk graag studie daaraan toegevoegd zien. Dus dat is in ieder geval een van de dingen die ik graag terug zou zien op het moment dat we de mogelijkheid krijgen om die verordening aan te passen. En dan is er ook nog een stukje, dat gaat over de vrije beleidsruimte van woningcorporaties. Dat gaat om het direct toewijzen van woningen op het moment dat er conflicten zijn of andere zaken. Dat is nu opgezet op 2% van het woningaanbod of de woningbeschikbaarheid. En de vraag is of dat voldoende is. Dat is waarschijnlijk ook iets wat uit een evaluatie moet blijken. Dat zeg ik er ook maar meteen bij. Maar dat is misschien wel iets waar we even naar moeten kijken. Is het nodig om die marge te vergroten? En dan hebben we het over de particuliere sociale verhuurders. Ik vind het aantal dat, tenminste het is geschat aantal, laat ik het zo stellen. Vind ik interessante informatie. Ik vind het voor wat ons betreft is niet de reden om daarom mee een rem te zetten op onze ambitie voor het realiseren van sociale huurwoningen. Omdat we op dit moment nu eenmaal eigenlijk voornamelijk bezig zijn met datgene wat we weten van de woningcorporaties. Ik vind het wel nuttige informatie om in de gaten te houden. Ook om te zien of dat aantal groeit of krimpt. Ik denk ook wel dat het goed is om na te denken van in hoeverre willen we dat kunnen reguleren. En bijvoorbeeld inderdaad aanbieding via woningnet. Dat vind ik dan inderdaad dat zou wel heel nuttig als dat zou kunnen bijvoorbeeld. Maar ook welke mogelijkheden hebben we om daar te kijken naar kwaliteit van huren. Want ja, je kunt wel zeggen van er zijn 7000 woningen in Hilversum die sociaal worden aangeboden. Maar ja, als dat uitkomt op een bezemkast die voor €700 wordt aangeboden aan een student. Ja, dat is toch een iets ander soort woning.
Voorzitter?
Dan een daadwerkelijk sociale huurwoning.
Mevrouw van der Linden.
Ik vroeg me af waarom de heer Van Rode, als ik zo luister naar zijn verhaal, het gevoel heeft dat het woningwaarderingsstelsel daarin niet voldoende bescherming biedt aan huurders.
Nou, ik weet wel van het huurteam onder andere dat verhuurders ontzettend creatief kunnen zijn om dat woningwaarderingsstelsel te gebruiken. Dus wat dat betreft heb ik daar nog niet altijd voldoende vertrouwen in. We hebben nu eenmaal gewoon wel een bende huisjesmelkers, ook in Hilversum, waar we gewoon heel erg weinig grip op hebben. Dus ja, ik ben blij op het moment dat we voldoende particuliere huurders hebben die sociale huur aanbieden. En nou goed, wij zitten er net iets anders in als het gaat over het aantal percentage sociale huurwoningen dat we willen hebben. Dus ik ben blij met dat aanbod. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook heel erg lastig is om daar een bepaalde controle op uit te oefenen. Want het zijn geen woningcorporaties waarmee je direct aan tafel zit. En dat maakt het lastig voor mij om te bepalen welke waarde die 7000 woningen hebben. En het lijkt me interessant om te weten hoe we dat, hoe we daar een goede toezicht op kunnen realiseren, zodat we juiste cijfers hebben op daadwerkelijk zinvolle sociale huurwoningen in particuliere handen.
Dank u wel. U wilt nog een interruptie plegen, kort graag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik u goed begrijp, meneer Van Rode, dan gaat u ervan uit dat huurders zelf niet de weg weten te vinden naar de huurdersbond of andere instanties om hen te helpen als zij het gevoel hebben dat ze voor een te hoge prijs in een te slechte woning zitten.
Is dat een vraag die u aan meneer Van Rode stelt?
Dat is een vraag die ik aan meneer Van Rode stel.
Ik weet dat er genoeg mensen zijn die zich geïntimideerd voelen door hun verhuurder en het dus ook niet durven. En er zijn natuurlijk ook mensen die het wel doen, maar ik heb bijvoorbeeld ook meegemaakt huurders die gewoon niet beseffen dat ze dat kunnen doen. Waarmee wij een meeting hebben georganiseerd met de bewoners in een flat. Die komen bij elkaar, hè, die hadden een gezamenlijk probleem en die komen er opeens achter, want dan hebben we dan iemand van het huurteam uitgenodigd, meneer Scheffer uitgenodigd, en dan komen die opeens achter van hey, er is een huurteam dat ons kan helpen, dat wisten we niet eens. Dus het gaat gedeeltelijk om mensen die het niet weten, maar er is ook een behoorlijk deel dat het gewoon niet durft. En dat maakt het moeilijk.
Dank u wel. Meneer Van Rode, u bent klaar? Dat was hem. Meneer Bakker, uw première vandaag.
In deze commissie.
In deze commissie. Succes.
Dank u wel. Ik maak bij dit agendapunt even geen gebruik van het recht om te spreken. Dat komt omdat ik pas om 7:00 gevraagd ben hier aanwezig te zijn. En ik heb mij voorbereid op punt 17. Het spijt me wel. Ik vind het echt heel vervelend dat we daar geen gebruik van kunnen maken. Maar ja, ik kon niet meer doen.
Ik denk dat we allemaal wel eens een keer op dat punt hebben gestaan. Dat we hier onverwacht moesten zitten en dachten van het is net anders. Geeft niet. Meneer Ehrenberg, nee? Meneer de Jong, u heeft vast wel wat.
Ja, voorzitter. Nou, gezien het proces voor de zomer, er is veel gegaan over het proces. En daarom wil ik voor de eerste termijn eigenlijk maar één vraag stellen. Ik wil ook de wethouder de mogelijkheid geven om het een te zetten op welke manier en in welke mate de wethouder met dit voorstel recht heeft gedaan aan de onvrede in de raad, de invulling van de misgelopen inhoudelijke discussie alsnog voeren en de geest van de motie en ook de aangehouden motie. In de tweede termijn ga ik daar dan verder op in.
Dank u wel. Meneer Gobbels.
Dank u wel, voorzitter. Het uitgangspunt is dat we als raad beter in positie worden gebracht wat betreft proces en inhoud. Dat is wat ons betreft de insteek. Als we nu kijken naar de regionale woningmarkt, dan heb je het over het verdelen van de koek. En dat kan op twee manieren eigenlijk. Eén, door het vergroten ervan, dus door bij te bouwen. En de tweede variant is de huidige verdeling tegen het licht te houden. En daar heb je eigenlijk informatie voor nodig. En daar hebben we ook nadrukkelijk voor gevraagd. Informatie. Om vast te stellen of we de woningen aan de mensen uit onze regio vergeven of niet. Als blijkt dat we het grootste aandeel vergeven naar buiten onze regio en die balans willen bijstellen, dan zijn er twee knoppen om aan te draaien. 1. De wethouder heeft aangegeven dat de wet toestaat om bij onderbouwde schaarste meer dan 50% als rangorde criterium, dus geen toelatingscriterium, te bestemmen. Die schaarste kunnen we onderbouwen. Het tweede is de inkomensgrens bij te stellen voor de toekenning van een sociale huurwoning. Vergelijk de mogelijk aanzuigende werking die uitgaat als je bij ons tot 48.655 euro een sociale huurwoning kunt krijgen en in Amstelveen en een andere plaats in de regio je een bedrag van maximaal 42.436 hebt. Of in Amersfoort, daar is een bedrag van 36.798 om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Kortom, dat zijn knoppen om aan te draaien. En het college zou ons een voorstel kunnen doen om hier aanpassingen aan te doen. En die aanpassingen die zouden dan ook nog eens zijn eigenlijk meer conform de richtlijn van het Rijk. Als het gaat over de jaarinkomens en de toekenning van de sociale huurwoningen, de drempelbedragen. Informatievoorziening heb ik het al over gehad. Ik denk dat daar een goede referentie is naar bijvoorbeeld aangrenzende gemeenten in de Eemvallei, waar men echt de raad informeert met een volledig overzicht, inclusief ook de verhuisbewegingen. Als het gaat over de spoedzoekregeling, denk ik, is het goed om in de toekomst inderdaad te kijken naar het aantal dat daadwerkelijk ervan gebruik heeft gemaakt. En ook nog eens na te denken of we het misschien moeten meenemen bij de maatschappelijk urgente categorie. En tenslotte sluit ik me aan bij de opmerkingen die gemaakt zijn over de particuliere verhuur van mijn collega van de VVD. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Paulsma.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Wij hebben meermaals met de wethouder gesproken over het proces en hoe dat gelopen is. In ieder geval bedankt voor de stukken zoals die er nu liggen. Ik vind ze vrij compleet, dus laten we even vertellen wat wij hier goed in vinden. Er zijn een paar aandachtspunten waar ik de wethouder op wil bevragen. En dat is met name over, er zijn nu drie punten die in ieder geval in de benchmark met elkaar vergeleken worden met de regio. De zoekwaarde van een echtscheiding, een spoedzoekregeling en de inkomensgrens. Daar zie je dat die vergeleken worden met de regio Amersfoort, Amsterdam en Almere. Die hebben die regelingen allemaal niet. Hoe keken die aan tegen het feit dat wij dit wel willen? Dus daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. En op welke wijze kijken ze daar tegenaan? Zijn er dingen die u opgevallen zijn die wij nu in onze regio niet hebben, maar die zij wel hebben, waarvan u zegt, hé, dat is wel een interessant iets? Ik vind de discussie eigenlijk te veel inhoudelijk gaan over hoe de ambtenaar zijn werk moet doen met betrekking tot hoeveel procent spoedzoekers er zijn en niet zijn. Dus ik heb het vertrouwen in het vaststellen van het aantal, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Met name omdat daar een percentage aan was van gemiddeld 15.
Meneer Belsma, u krijgt een interruptie van meneer de Jong.
Ja.
Voorzitter, dank. Zegt de heer Belsma hiermee dat hij het aantal geen kader vindt, maar uitvoering?
Ik heb gezegd dat ik de afgelopen jaren vanuit de meting hebben we gezien dat het er 12 waren, dat het er 15 waren. We hebben hier uitgebreid gesproken over van nou waarom zouden we dat terugbrengen naar 50, zeg maar. Want dan zaten we namelijk nog een paar honderd procent boven die 12 die we toejuichen wezen. Als je dan ook nog ziet dat andere regio's dat niet hebben, dan ben ik wel even nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder. Van oké, die hebben dat niet. Wij hebben nu een grens van 50. Waarom zou je daar überhaupt een grens aan stellen als zij dat überhaupt niet hebben? Dus wat zijn de verschillen? Dus ik heb wel mijn twijfels om dat aantal omhoog te brengen. Goed, ga ik weer verder met mijn vraag. Waar wij ons wel zorgen over maken is over het leegstandsbeheer, hè, met name boven winkels en boven andere, hoe u dat denkt, zeg maar, mogelijk in de huisvestingsverordening te kunnen doen. Er is wel een beetje een zorg geweest, ook met betrekking tot de bereikbaarheid van bovenverdiepingen. En wat wij als vraag hebben die een beetje aansluit op de VVD ook, hoe hebben jullie het aantal van de particuliere woningen vastgesteld? En op welke wijze kunnen wij de particuliere sector helpen? Ik deel de mening van de SP niet dat, dat er allemaal bezemkasten verhuurd worden, want volgens mij is er wel degelijk heel veel toezicht vanuit de BOA's en vanuit overlast. Maar misschien kan de wethouder daar nog even op je toespitsen met op welke wijze hij dat heeft ingericht op het ogenblik dat daar niet legale huur plaatsvindt. Hè? Dus op het ogenblik dat er woningen worden of kamers worden en verhuurd die niet voldoen en op welke wijze jullie dat inrichten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Waarden.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het over het proces gehad, hè, dat is duidelijk, maar er ligt nu is op 26 juni een regionale huisvestingsverordening aangenomen. Het voorstel om de verordening over een jaar te evalueren, dat lijkt me een hele verstandige. Inmiddels is het alweer december, dus dat zou al over een half jaar zijn. Wat denk ik heel belangrijk is, wat de heer Gubbels en de heer Pelsma ook aangeven, het is wel belangrijk dat we dan de informatie hebben om te praten en te evalueren. Bijvoorbeeld de tabel, de benchmark. Het is heel interessant om te weten hoe andere gemeentes omgaan met thema's als de spoedzoek, de echtscheiding en hoe de ervaringen zijn. En het is interessant om te weten hoe het verloop is. En ik lees hier dat de regionale woonmonitor, daar wordt in de regio worden de opties voor het verrijken van de woonmonitor onderzocht. Daar haal ik nog niet uit dat die er over 2 maanden is. Dus daar ben ik even benieuwd naar hoe het daarmee staat. Goed om een evaluatie te houden na een jaar. Nou, de vraag is dan, wanneer is dat dan? Is dat in juni of gaat het over de zomer heen? En laten we dat vooral doen als we duidelijke stukken en gegevens hebben. Dat lijkt me zo prettig. Dank u wel voor nu.
Dank u wel, meneer Van Waarden. Meneer, kunt u beantwoorden?
Ja, dank voorzitter. kijk, wat hier eigenlijk in mijn beleving ook voor ligt, en de heer De Jong wijst daar ook op, is in hoeverre vindt u nou eigenlijk dat aan de motie is voldaan. En dan refereer ik ook nog maar eventjes aan het proces daarvoor. En laat ik ook nog eens een keertje zeggen, ook nog een keer hier, dat het mij ook gewoon betreurd heeft dat we dit proces op deze manier hebben ingericht, waarbij u het gevoel heeft gehad dat u onvoldoende aan bod bent geweest. Dat kan ik evenwel niet meer rechtzetten. Dus dit is ook een oprechte poging om u, zoals de heer Gubbels zegt, wel weer in positie te krijgen. We hebben met deze brief gepoogd een heleboel informatie aan u te doen toekomen die u ook gevraagd heeft. En op het punt van kunnen we nog tot een inhoudelijke discussie komen, doen we eigenlijk het voorstel om de huisvestingsverordening na een jaar te evalueren. En dan lijkt het mij heel goed dat we een aantal punten, zoals door de heer Van Rode aangereikt, krijgen, waarbij we daar dan op moeten letten. En in de tussentijd niet stilstaan, maar een aantal informatiesessies met elkaar organiseren op punten waar u behoefte aan heeft om op nog eventjes de diepte in te gaan als het gaat om het begrijpen van die huisvestingsverordening of elementen daarin, zodat we met elkaar die discussie aan kunnen gaan. Dus het is gewoon een oprechte poging om u opnieuw in die positie te krijgen. Dat is even vooraf. En dat is misschien ook, maar goed, dat hoor ik dan wel graag, een antwoord op de vraag van de heer De Jong. Voorzitter, de particuliere sociale huur, niet per se bedoeld om dat te willen reguleren, maar meer om na te gaan of dat deze een rol speelt. Nou, mij dunkt dat het wel helder is dat ze een rol speelt. En dat die particuliere sociale huur van belang is. Ik had even het idee dat omdat u wijst op die 43% in relatie tot de 11.000 in Hilversum, dat we dan nog even de verschillende grootheden hebben, want die 43 is een regionaal cijfer en die 11.000 zijn een lokaal cijfer, maar dat maakt verder niet uit voor het belang van die particuliere sociale huur. En die zit hem vooral ook, volgens mij, in dat die particuliere sociale huur ook zorgt voor een zekere flexibele schil. Dat op het moment dat, en dat komt helaas nog alles voor, mensen onvoldoende toegang hebben tot onze sociale huur via kamerwoning of kleinere appartementen of wat dan ook, dat soort mensen in dat soort particuliere sociale huur terecht kunnen komen. Die benchmark 75% zoekwaarde plus de inschrijfduur, dat stond ook al wel in het voorstel. De discussie ging volgens mij, maar corrigeer mij als ik het verkeerd zie, vooral over aan wie valt dat toe en wat gebeurt er als de ander achterblijft. Daar ging volgens mij vooral de discussie over. Even zien.
Meneer Kastje, u krijgt de interruptie van mevrouw Van der Linden.
Nou, vooral een vraag dan ter verduidelijking, voorzitter, met uw permissie. Sorry, hij piept. Als het gaat dus over wat er nu in die benchmark staat, dit is voor de situatie als bij een echtscheiding beide partijen vertrekken uit de woning? Of hoe moet ik dit dan nu duiden?
Dan kijk ik even naar de expert rechts van mij, maar als ik probeer hem even te beantwoorden zelf. Want dan kunt u ook meteen weten of dat ik het een beetje snap. Maar voor zover ik het nu begrijp, gaat het vooral om degene die ingeschreven is in woningnet. En die telt, dus op dit moment is die 75% van de zoekwaarde plus de inschrijfduur. Op dit moment is dat voor diegene die ingeschreven is in woningnet bepalend. Klopt dat? Kijk toch even voor de
ja, zoekwaarde is iets wat we zelf hebben uitgevonden, hè, een aantal jaren geleden. Want het was toch zo sneu dat als je ging verhuizen, dat je dan weer helemaal opnieuw moest gaan beginnen met sparen. En dat is gewoon niet handig, weet je wel. Want je wil ook dat mensen doorstromen. Niet alleen van die eengezinswoning net zo lang wachten tot er eindelijk een aanleunwoning vrij is, maar misschien even een tussenstap maken in een appartement. Nou dat. Dus wat hebben we toen bedacht? Van nou, als je nou gewoon driekwart van je opgebouwde zoektijd mag bewaren, mag houden als je gaat verhuizen, dan helpt dat om die stap, hè, nou in ieder geval om die drempel weg te nemen om die verhuizing aan te gaan. Hè, dus je hoeft niet te wachten op het snoepje van de week, je kunt gewoon die tussenstap maken en door. Nou de echtscheiding. Er is een stel, er woont ergens in een woning en dat gaat niet meer en je wilt uit elkaar. Want dat is de situatie. Hè. Kijk, die opgebouwde zoektijd, die krijg je alleen als je die woning erin levert. Dus als er nou één weggaat, ja, die krijgt dan niet die oude zoektijd mee. Want ja, dat was nou juist om die doorstroming te bevorderen en te zorgen dat die woning weer vrijkomt en dat de volgende erin kan. Maar ja, je levert die woning niet in, dus je krijgt die opgebouwde oude tijd, die krijg je niet mee. Je inschrijftijd, die is gewoon aan jou gekoppeld, aan jouw inschrijving, die hou je natuurlijk. En sterker nog, als je één inschrijving hebt en je zit daar met z'n tweeën, en je zegt, nou, ik wil toch even splitten, hè, of dat nou de rekening is of in dit geval mijn zoektijd, dan schrijf je een briefje aan woningnet en dan krijg je het gewoon allebei. Dus als je 10 jaar staat ingeschreven, als gezin, als stel, je gaat uit elkaar, dan kun je op dat moment aanspraak maken allebei op 10 jaar. Me dunkt dat dat wel faciliteren is van een echtscheiding. Ik bedoel, ik weet niet of iedereen daar nu zo theoretisch misschien blij mee is, maar dat is dus het verhaal. Alleen die oude, zeg maar eerder opgespaarde zoekwaarde uit die oude inschrijftijd die je had meegekregen bij het inlijven van je vorige woning, ja, die krijgt alleen degene die die woning inlevert. En meestal is dat dus de langzittende.
Goed, volgens mij mevrouw Van der Linden.
En als er dus bij een echtscheiding eentje vertrekt en de ander blijft zitten,
ja,
krijgt de vertrekker dus niet die zoekwaarde? Nee, dat ik u even goed begrijp.
Ja, dat klopt.
Oké. Okay.
Dat was precies de discussie die we de vorige keer hebben gehad. Waarvan het verzoek was, de vorige keer al, kun je dat niet à la een autoverzekering met schadevrije jaren toch over 2 partners verdelen? En u knikt, dus misschien dat u...
Ja, voorzitter, dat valt u goed samen. En ik was dus even in de war gebracht door deze benchmark, omdat er in deze benchmark natuurlijk kortweg staat zoekwaarde bij echtscheiding. En in de meeste gevallen bij een echtscheiding vermoedelijk één van de twee zal vertrekken en de ander blijft, naar ik aanneem. En ik dus even in de war was dat er nu opeens stond dat er 75% van de zoekwaarde is, maar dat Nou ja, het was mij niet duidelijk uit deze benchmark dat dat dus nog steeds alleen maar voor geldt in de situatie voor degene die de woning achterlaat en niet voor beide partners of als een van de twee vertrekt. Dus ik ben blij dat deze opheldering nu gegeven is. Ik ben echter nog steeds niet tevreden over de uitkomst.
Dank u wel. Meneer De Jong.
Voorzitter, dank. Ja, voor mij geldt dat de discussie vorige keer nog wat breder ging. Dat ging namelijk ook over de hypothetische situatie dat twee mensen tegelijkertijd de woning zouden verlaten en dat er dan splitsing mogelijk was. En dat al dat hele theoretische kader niet zo goed duidelijk was. En ik moet zeggen dat ik hem nog steeds niet helemaal begrijp. Dus misschien zit er ook een voor die informatiesessies. Maar om wat meer die verduidelijking te krijgen, totdat we ook tot amendering zouden kunnen komen in de toekomst.
Dank u wel. Dat betekent dus dat u vraagt om verduidelijking op twee onderdelen. In zijn algemeenheid hoe dat de verdeling van de inschrijftijd gaat. En in het geval van de echtscheiding, hoe dat het gaat met het in het geval. Alle mogelijke scenario's. Nee, het zijn er meer. U kunt zeggen ze staan in de toelichting, maar blijkbaar toch niet duidelijk genoeg. Blijkbaar. Dus misschien moet u er toch nog even naar kijken. Goed.
Voorzitter, blijkbaar ben ik slim genoeg. Ik vind het soms ook lastig om te vatten, dus we zijn beide niet slim genoeg. Maar dit lijkt mij een prima voorstel om inderdaad om in zo'n aparte informatiesessie eens een keertje wat breder bij de kop te hebben. Omdat dat eventjes wat dieper gaat en dat we daar eventjes de ruimte voor nemen, zodat we het goed proberen te snappen. Want dat blijven vragen over, dus het lijkt me een goed punt.
Prima. Dan noteren wij, wethouder Kastje, dit als een toezegging dat een aparte informatiesessie komt om nog eens keer goed uit te leggen wat de verschillende varianten zijn bij wel of niet gaan scheiden en hoe dat het zit met zoekwaardes.
Voorzitter, dat mag u als een toezegging, maar dat staat al als voorstel in het commissievoorstel. Maar goed, maakt niet uit.
Maakt niet uit. Dan noteren we hem nog een keer, dan zijn we het met elkaar eens.
Wat u wil. Hoe bent u tot de conclusie gekomen dat op basis van het woningwaarderingsstelsel ook de particuliere sociale huur is te liberaliseren? Vraagt u vervolgens. Dat klopt, hè? Omdat wij denken dat het gros van de woningen qua kwaliteit en daarmee qua puntenstelsel niet zo heel veel zal afwijken van dat wat we zien rond de sociale huur. En dat heeft te maken met het gebied waarin je ligt, de kwaliteit van de woningen enzovoort. De vrees die we eigenlijk uiten, die erachter zit, is op het moment dat je het zou reguleren, dat een particuliere sociale verhuurder die dat niet zou willen, bij wijze van spreken de huur op zou trekken tot 730, net even boven die grens, zodat die niet hiermee onder die verordening zou vallen. Dan ben je in die zin dus even kwijt uit beeld. Maar ik zie dat u een.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder begint mij te kennen. Ik zit naar hem te luisteren en ik vraag me af. Ik ben gewoon benieuwd. En misschien moet ik gewoon eens zelf een rondje maken langs wat particuliere verhuurders. Want ik ben heel benieuwd of er inderdaad zoveel. Ja, bij corporatiewoningen weten we natuurlijk dat er woningen zijn die bijvoorbeeld voor gezinnen en andere zaken die qua kwaliteit inderdaad, qua
mevrouw
punten.
Mevrouw van der Linden.
Kort.
Ja, anders mag u het echt voor de tweede termijn.
Nee, snap ik. Mijn vraag is, ik moet hem even snel herformuleren. Zou het dan ook niet goed zijn om een keer qua informatiesessie bijvoorbeeld een aantal particuliere verhuurders te kijken of we die kunnen uitnodigen om deze aanname te toetsen of het inderdaad gaat om een geste zeg maar, van die verhuurder of dat het gewoon zo is dat zij met meer woningen zitten die qua punten in die sociale categorie vallen?
Voorzitter,
Sluit u hierop aan, want anders vraag ik de voorzitter of de wethouder eerst even dit te beantwoorden. Want anders wordt het een beetje niet goed te volgen voor ons allemaal. Als u eerst de interruptie van mevrouw van der Linden beantwoordt, gaan we door naar meneer De Jong.
Voorzitter, ik kan mij voorstellen dat we een aantal informatiesessies hebben, ook vanwege uw agenda. En dat we, maar goed, we hebben nu al twee verzoeken waar we aan kunnen voldoen. Ik vind dat prima. Op het thema particuliere sociale huur ook in een informatiesessie te plotten. En daarbij ook een aantal particuliere sociale verhuurders daarbij uit te nodigen. Lijkt mij prima. Maar misschien is het ook wel een idee om eerst nog eens eventjes de verzoeknummers voor informatiesessies eventjes totaal op een rij te zetten. En dat dan vervolgens aan je terug te leggen. Zo van, dit wordt misschien veel. Waar heeft u behoefte aan? Dus dat zullen we dat op die manier doen.
Dat lijkt me heel verstandig. Meneer De Jong.
Voorzitter, ten opzichte van ten aanzien van die uitspraak over de angst dat particuliere huurders in de vrije sector gaan verhuren. Ik heb dat stekkerrapport ook geprobeerd te kunnen lezen en doorgronden. In hoeverre komt die angst overeen met de conclusies in het stekkerrapport ten aanzien van particuliere regulering?
Wethouder.
Kunt u de vraag misschien even wat verhelderen?
Misschien dat u hem iets concreter moet stellen.
In het stekrapport, in de conclusies en het vervolg, op de laatste pagina spreekt over regulering van het particuliere huursegment en heeft daar een aantal conclusies aan verbonden. Zo 1, 2, 3 vind ik die niet in lijn met de angst die u zo uitdrukt. En ik vraag me af waar die discrepantie vandaan komt, waar uw angst vandaan komt als het niet gegrond is door het stekrapport.
Goed, volgens mij is u nu wel helder.
Daar heeft u een punt. Deze conclusies relativeren, dat wat ik zeg, daar heeft u gewoon een punt. Voorzitter, laat ik verder gaan met de beantwoording van de vragen. Almere biedt dat aan via woningnet, maar dat is precies wat het zegt. Dat gaat over het aanbieden, dat gaat dus niet over het reguleren daarvan.
Niet toewijzen. Voorzitter?
Dat gaat niet over toewijzen.
Mevrouw van der Linden.
Volgens mij gaat in Almere, omdat het wordt aangeboden via woningnet, het dan dus ook over het toewijzen van die woningen.
Wethouder.
Er is een dringende behoefte rechts van mij om daar te antwoorden. Zolang dat technisch blijft, mag dat volgens mij.
Ja, dat is ook echt een hele technisch dingetje. Want wij hebben de hele uitvoering. Alle corporaties adverteren hier ook op woningnet. Dat hebben we zo afgesproken. Maar de toewijzing heeft dit college ook gemandateerd aan die corporatie. Een toewijzing houdt in toetsing van inschrijving, toetsing van inkomen, et cetera.
Ja, mevrouw van der Linden.
Alleen, dan moet ook ik even verwijzen naar het stekrapport waar de zin staat. In Almere, blablabla. Hierdoor schuiven het verhuurproces van particuliere sociale huurwoningen en sociale huurwoningen van corporaties in elkaar, waardoor een eerlijker toewijzingsproces ontstaat. Ik lees dat dan als dat ook daar dus toewijzing plaatsvindt.
De vraag is duidelijk. Ja. Vindt er toewijzing plaats in Almere op die basis? Het antwoord daarop is...
Ja, ik zie het. Dit vind ik even lastig worden, want ik hoor hier rechts van mij dat het niet klopt. Maar laat ik u even toezeggen, want hier zal naar aanleiding van deze commissie sowieso een brief volgen. Dat ik dit punt even in een brief aan u verhelder. Dan hebben we dat eerste punt voor die brief al even gearresteerd. Voorzitter, de SP gaat eigenlijk ook in op wat ik net zei, van in hoeverre voldoet dit nou aan de motie? Nou, niet helemaal, maar we hebben toch een oprechte poging gedaan om. En houdt dat dan ook in dat we later nog zaken kunnen veranderen, vraagt u eigenlijk. Nou, dat hangt ook een beetje af van de regionale setting waarin we met elkaar zitten. Het is een huisvestingsverordening die we met 7 gemeenten in deze regio vaststellen. Dus daar hebben we ook wel een discussie te gaan. Plus dat we nog met een 5-6 woningcorporaties daarover het overleg hebben te voeren. Maar goed, dat is wel wat we kunnen doen volgend jaar. Aan de hand van de evaluatie en de inbreng die we hier hebben, gaan we daarmee gewoon naar de regio. Dit is wat Hilversum veranderd zou willen zien. Dus dat kunnen we daar gewoon in gaan brengen wat mij betreft. Hoe verder als we het ideale proces hebben. U zegt eigenlijk, ik zou dan ook die bouwstenen in de raad willen vaststellen. Lijkt mij prima om dat te doen, want dan stelt u eigenlijk de uitgangspunten vast. Dus daar heb ik op zich in die zin helemaal geen bezwaar tegen. Aandachtspunten voor de evaluatie, nou, dat lijken mij gewoon punten om mee te nemen. Niet om dat nu uit te kouwen met elkaar, maar u geeft volgens mij een aantal zinvolle aandachtspunten die we mee kunnen nemen bij de volgende evaluatie volgend jaar. CDA hebben we het even over gehad. De D66 als raad beter in positie, ja, daar hebben we het over gehad. Je komt vervolgens met een aantal zaken, want u stelt, we hebben informatie nodig. En als het nog gaat bijvoorbeeld om die inkomensgrenzen, hanteert Hilversum een inkomensgrens van 48.000 en Amstelveen bijvoorbeeld 42.000. En ik had misschien de vraag niet helemaal begrepen, maar u zegt eigenlijk, zijn daar aanpassingen op mogelijk? Heb ik dat zo begrepen? Dat is volgens mij aan de raden of daar aanpassingen aan nodig, aan mogelijk zijn. Spoedzoek, zegt u, maak helder wat het aantal is waarop daar gebruik van maakt, maar ik vat dat op als een aandachtspunt voor de evaluatie. Klopt dat? Oké, dan is dat ook helder. Nou, de particuliere sociale huur en de rol die dat heeft, nou, dat heeft een belangrijke rol, daar ben ik net al eventjes op ingegaan. Hoe kijken Amsterdam en anderen tegen de punten uit de benchmark aan? Nou, voor zover ik dat meekrijg en teruggekoppeld krijg, doen wij het hier in deze regio vrij goed als het gaat om die huisvestingsverordening en kijken andere regio's als inspiratie bijna, zou ik zeggen, naar hoe wij een aantal zaken in deze huisvestingsverordening geregeld hebben. Dus die benchmark op die drie punten. Volgens mij is het zo, maar dan kijk ik nog eventjes naar rechts, dat Amsterdam juist kijkt of dat de spoedzoekregeling bij hen, op de manier waarop wij dit geregeld hebben, bij hen van toepassing kan zijn. Zo kunt u dat lezen. Dus hoe kijken zij tegen deze waarden aan, noem ik het maar even, nou, als inspiratie. De leegstandsbeheer. Eigenlijk zegt u, moeten we leegstandsbeheer onder de huisvestingsverordening brengen? Begrijp ik dat nou zo goed?
Nou kijk, het blijft het verdelen van schaarste, dus op welke manier je ook naar het proces kijkt, heb je dat. En op het ogenblik dat jij in de schaarste wel ruimte hebt, dan vraag ik me wel af van, kijk, als we dan toch een aantal dingen hebben die we op een andere manier bekijken, dan zou ik dat wel graag naar willen kijken. Ja. Dus het is wel echt mijn verzoek van, op welke manier kun je, zeg maar, eigenaren dwingen om te zeggen, oké, je hebt hier je verleegstand, hè, wij willen dat je er wat mee gaat doen. Zeker op het ogenblik dat er zo'n schaarste is.
Voorzitter, die schaarste en dat gevoel daarover delen we. Maar dat refereer ik ook maar eventjes naar de discussies die we hebben gehad over de leegstandsverordening in deze raad. Dat is toch echt een andere discussie. En daarvoor zeggen we op dit moment ook dat we daar andere instrumenten voor hanteren en voor gebruiken dan via de huisvestingsverordening. Het aantal particuliere sociale huur, u hebt het dan eigenlijk vastgesteld. Daar hadden we het eigenlijk ook wel even over. Maar we baseren op onze WINRA, dus het tweejaarlijks onderzoek uitgezet door de MRA. En u vraagt dan vervolgens nog van als we illegale huur constateren, wat dan? Ja, dat gaat dus weer niet over de huisvestingsverordening, maar daar hebben we gewoon een aparte verordening op de woningsplitsing bijvoorbeeld voor. Maar daar hebben we ook aparte handhaving op via onze bouwinspecteurs en dergelijke. GroenLinks vraagt tot slot nog eventjes de woonmonitor, als ik het goed begrijp. Wat is daarvan de stand van zaken? Nou hadden we het daar vanmiddag
toevallig.
Toevallig, maar ook weer niet toevallig, net over. Want daar hebben we in eerdere fasen ook met elkaar wel over gesproken, hè? Over woningnet en hoe dat daar nou mee staat. Laten we even zo zeggen, in mijn woorden, de front office is op orde. Dus daar waar het gaat om woningzoekenden, kunnen die mee aan de slag hebben. Die gaan last van, zeg maar, dat we de back office nog niet op orde hebben. En dat is waar het gaat om, kunnen we nou uit het systeem voldoende managementinformatie halen waar we wat aan hebben. Dat is een al wat langer probleem. Woningcorporaties zijn opdrachtgever voor Woningnet. We hebben eigenlijk tegen ze gezegd van, nee, als je dit eind dit jaar nog steeds niet op orde hebt, dan gaan we dit echt tot een bestuurlijk onderwerp maken en opschalen. En dan heeft u daar maar, zeg eventjes bij wijze van spreken, eerste kwartaal voor te zorgen dat dit nu echt eens een keertje op orde is, die managementinformatie uit Woningnet. Volgens mij, voorzitter, maar ik hoor het graag in tweede termijn, de beantwoording in eerste termijn.
Dank u wel. Dan gaan wij verder nu met de gelegenheid voor de inspreekster om nog één minuut iets met ons te delen. Mevrouw van Oostveen.
Het verbaast me even, ik hoor een aantal van de spoedzoekregeling van 15. Nou, ik heb zoveel mensen gezien die in een spoedzoekregeling een woning zochten en dat is niet gelukt. Ook heb ik heel veel mensen gezien die de regio hebben moeten verhalen omdat er gewoon geen mogelijkheid was tot wonen. Dus dat vind ik apart te horen. Wat ook een ander probleem is bij de spoedzoekregeling is dat er heel veel, sommige mensen in verband met kinderen die op speciaal onderwijs zitten of mensen die mantelzorger zijn, dat je dus niet je regio kan kiezen. Dus als ik door mijn kind of door mijn ouders of ben gebonden aan Hilversum, dan kan ik daar niet voor kiezen in de spoedzoekregeling. Dat zou nog een mooie aanvulling zijn wat mij betreft. En wellicht kan er dan ook een beeldvormende sessie misschien komen om te kijken naar maatschappelijke mogelijkheden en innovatieve woonvormen. Daar wil ik me graag voor aanmelden bij deze. Dat leegstand vind ik ook wel een belangrijk aandacht. Misschien kan je dat dan ook daarin meenemen. Dat je toch eens gaat kijken van, nou kun je eens een keer een middag organiseren waar je eens toch innovatiever gaat kijken. En dat je dat ook misschien uiteindelijk kan integreren in een huisvestingsverordening.
Dank u wel. Wij gaan verder met de tweede termijn. Mevrouw van Linden, ik begin gewoon weer bij u.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder corrigeerde mij terecht op het feit dat die 7000 particuliere sociale huurwoningen in het STEK-onderzoek een regionaal cijfer betreft. En daar past mij een excuus, want daar had ik natuurlijk zelf gewoon scherper moeten lezen. Ik heb daarom even het eerder toegezonden WIMRA-onderzoek erbij gepakt, wat de wethouder zelf zojuist ook noemde. In dat onderzoek staat een aantal van iets meer dan 4000, om precies te zijn 4207, maar goed, dat komt niet op een woning, particuliere sociale huurwoningen. En ik wil graag van de wethouder weten of we er dan vanuit mogen gaan dat dit genoemde aantal representatief is. En nogmaals, dat komt natuurlijk niet op een woning, maar het is gewoon belangrijk dat we even met elkaar scherp hebben, is dat dan ongeveer de orde grootte waar we vanuit mogen gaan. Omdat wij het belangrijk vinden om met elkaar het juiste gevoel te hebben bij hoe de Hilversumse woningmarkt eruit ziet. En als wij die cijfers uit het WIMRA gewoon mogen hanteren voor dat beeld, dan betekent dat dat er een totaal van 35% sociale huurwoningen in Hilversum is. Naast nog eens op zijn minst 6% koopwoningen met een WOZ-waarde in het sociale segment. Dus dat vinden wij gewoon belangrijk om dat even met elkaar vast te stellen. En mijn tweede punt is, we hadden het net even over een mogelijk onderwerp voor een informatiesessie. En dan we dan particuliere verhuurders zouden kunnen uitnodigen. Ik zou daarbij als extra argument willen noemen dat we misschien dan met deze mensen in gesprek zouden kunnen over wat zij doen in het sociale segment. Maar ook het onderwerp wat we zo meteen bespreken, middenhuur. Dus misschien dat de particuliere verhuurders gewoon sowieso een interessante gesprekspartner kunnen zijn voor deze commissie. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Ik wil toch nog één dingetje terugkomen op die evaluatie zelf. Of nou, niet zozeer de evaluatie, maar de weg ernaartoe. Want ik vroeg me wel af in welke mate de wethouder eigenlijk met de andere regiogemeentes heeft overlegd over, ja, laat ik het zo maar zeggen, de onvrede van de raad over de afhandeling van de verordening. En over de mogelijkheden om daadwerkelijk ook eventueel naar aanleiding van de evaluatie met wijzigingsvoorstellen te komen. En een tweede, en dat heeft meer te maken met de blikken die de regioambtenaar mij toewerpt op het moment dat ik het had over binding en studie. Ik wil ook eventjes zeker weten of het klopt, mijn indruk, dat studie nu niet onder die binding valt. Dat is een technisch vraagje misschien, maar dat was in ieder geval mijn indruk.
Dank u wel. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Jazeker. Ik heb in de eerste termijn de juiste vraag gesteld om de wethouder de gelegenheid te geven om even te schetsen hoe het proces is gegaan. Ik heb daar nog wel een aantal vragen over. Als ik kijk naar de motie die is aangenomen, staat daar verzoekt het college om per direct een proces te starten. Dat de raad die gelegenheid stelt om de misgelopen inhoudelijke discussie te voeren, et cetera, wijzigingsvoorstellen te doen en deze voorgelegd en geaccordeerd te krijgen in andere regio. Gemeente binnen de periode van 1 jaar. Als ik het voorstel nu lees, dan zegt de wethouder van, nou, dat geaccordeerd krijgen binnen andere regio gemeentes, dat gaat in ieder geval niet binnen 1 jaar na het stemmen van deze motie gebeuren. Na 1 jaar willen we het evalueren en mogelijk op basis daarvan kunnen er nog wijzigingen of amendementen of een nieuwe verordening worden vastgesteld. En ik zeg dit omdat we eigenlijk met z'n allen als raad, of in ieder geval als ik die vertaling voor mezelf maak, het gevoel hadden dat we met de rug tegen de muur stonden in juni. Het was slikken of stikken. Als we niet zouden voorstemmen, zou er geen verordening zijn regionaal. Toen hebben we gezegd van nou, dit proces is in ieder geval niet zoals we het willen voeren. Eigenlijk hebben we nog punten, maar die kunnen we nu niet in amendementen doen. Laten we daar de wethouder en ons als raad 1 jaar de tijd voor geven waarop we wijzigingen kunnen doen. Ik zie in dit voorstel dat niet terugkomen, omdat we pas na 1 jaar gaan evalueren en op informatiesessies et cetera gaan hebben. Ik mis daar volkomen de urgentie. Ik mis daar volkomen de uitvoering van per direct. En ook de raad in de gelegenheid stellen om die inhoudelijke discussie te voeren. Ik mis dat ook bijvoorbeeld als ik kijk naar de afgelopen BVS die niet is doorgegaan door ziekte van een ambtenaar. En het maakt mij niet uit welke ambtenaar wel of niet ziek is, maar me dunkt dat er zijn vast meer ambtenaren in deze regio die daar iets in kunnen doen. Ik moet zeggen dat me erg teleurstelde. Daarnaast zie ik in het voorstel, of in de rapporten wel, als ik kijk inhoudelijk, dingen over middenhuur, maar niet over de bestaande voorraad. Of ik heb het voorstel, wat bij het volgende agendapunt staat, onvoldoende gelezen. Maar dat gaat wat mij betreft over nieuwe dingen en over de bestaande voorraad. Mis ik dat nog en de implementatie daarvan. En onze vraag uitdrukkelijk is geweest in het proces om middenhuur te betrekken, ook de middenhuurwoningen die van de corporaties zijn, een bestaande voorraad, om die ook te betrekken in de schaarste regeling en in de toekenning van de huisvestingsverordening. Als we dan kijken naar het proces, u zoekt informatiesessies toe, dat is, vinden wij in het voorstel te vrijblijvend. Ik wil ook graag een toezegging van de wethouder hebben dat hij komt met welke thema's op welke momenten hij deze wil introduceren en op welke manier wij op basis van die discussie ook voorstellen tot wijziging van de verordening kunnen doen of een nieuwe verordening kunnen maken.
Maar nou ga ik als voorzitter toch even u wijzen op de rol van dit gesprek. De rol van dit gesprek is dat u als commissie de wethouder adviseert over de inhoud van het vervolg. Dus u legt nu de bal terug. Maar eigenlijk is de uitnodiging aan de commissie om aan te geven welke stappen moeten in het vervolg minimaal gezet worden. Dus als u daar suggesties voor wil doen, is dat beter op dit moment en past dat binnen waar we het vanavond over hebben, dan nu een vraag te stellen aan de wethouder en de wethouder een voorstel te laten doen.
Ja.
Meneer Van Rode, u wou ook nog wat zeggen.
Nee, ik dacht van, ik wou nog eventjes aanherinneren dat natuurlijk deze commissie is naar aanleiding van een motie die een opdracht gaf. En daar wordt natuurlijk door de heer De Jonge naar verwezen. Dat is het enige, maar...
Zeker, maar u heeft ook de agenda gelezen. Goed, meneer De Jong.
Voorzitter, dank. Dan zal ik in ieder geval wat ons betreft een aantal aandachtspunten doen. Ik wil in ieder geval een informatiesessie over de detaillering hebben over hoe dat nou precies werkt met die zoekwaarde van echtscheiding. Daar hebben we het net over gehad, maar dat is één die voor ons heel belangrijk is. Tweede is een informatiesessie over de middenhuur en op welke manier we die toch in de... wat de voor's en tegen's zijn om die eventueel in de huisvestingsverordening te hebben. En ook één over de rol van software en de beperkingen van woningnet op de doorstroming en op de spoedzoekregeling. En welke gevolgen dat heeft. 3.
Wilt u de laatste nog even wat toelichten?
Ja, die wil ik wel wat toelichten. Voor de zomer is aangegeven dat een deel dat de spoedzoekregeling niet gebruikt is, of voor een deel niet gebruikt is, omdat Woningnet in de software beperkingen daartoe had. En op het moment dat we dan het hebben over, hij wordt maar door 12 mensen gebruikt, omdat de software het niet toestaat, en daarom verlagen we een aantal, vind ik geen representatief iets. En er is onvoldoende duiding gegeven aan dat feit. Tweede is dat er ook is aangegeven, dat we dat ook van de woningcorporatie hebben aangehoord, dat als je kijkt naar doorstroming, dat wel de bruto huurprijs van een woning staat, maar niet wat het effect is van bijvoorbeeld jouw eigen situatie van huurtoeslagen, et cetera. Dus soms is een woning, lijkt veel duurder om naartoe te gaan, terwijl met toeslagen of andere regelingen, dat die netto misschien maar een paar tientjes verschil zou worden en dat je dat misschien wel zou kunnen doen. Dus in ieder geval kijken van wat zijn nou de... Omdat daar zoveel onduidelijkheid over was, leeft bij ons de behoefte om daar meer informatie voor te krijgen.
begrijp ik me in elk geval. Volgens mij de wethouder nu ook. Meneer Geubels, wilt u gebruik maken van de tweede termijn?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de wethouder bedanken voor de reacties. Nog een nabrander wat betreft de spoedzoekregeling. Misschien is het goed als u contact nog een keer zoekt met de corporaties daarover. Want wat zij zeiden was dat de regeling te complex is. En dat dat de reden was dat die onderbenut is. Dus dan heb je toch weer een heel ander verhaal. En alle corporaties onderschrijven ook het belang van de spoedzoekregeling. Dus misschien kunt u nog een keer vragen, waar is dan de verbeteringsmogelijkheid? En is het een idee om het onder te brengen bij de urgentiecommissie en als een maatschappelijk urgente categorie?
Dank u wel, meneer Peltsma. Wilt u gebruik maken? Niet? Nee, ook niet. Meneer Kastje.
Sorry, voorzitter. Ik was nog eventjes de laatste opmerkingen aan het opschrijven. Ik heb u al gezegd dat ik volgens mij een brief stuur en waarin ik op de situatie Almere even inga, of naar aanleiding daarvan. En ik ga ook in die brief in op wat ik eventjes een programma van informatiesessies noem. Ik had in de eerste termijn al eventjes twee onderwerpen. Ik krijg nu een aantal andere onderwerpen aangereikt. Die neemt mij gewoon te harte. Die gaan we gewoon eventjes kort in die brief uitwerken. En dan kunnen we zeggen van nou, dit zou een programma kunnen zijn. Zeg eventjes dat we ruimte voor twee of drie sessies hebben. Waar kiest u voor?
U krijgt alweer een interruptie van mevrouw van der Linde.
Nou ja, er schiet mij een suggestie te binnen, voorzitter, met uw welnemen. Wethouder, misschien kunnen wij die informatiesessies ook met elkaar benutten om ons een beeld te vormen voor een eventuele nieuwe woonvisie als wij die met elkaar moeten gaan ontwikkelen.
Wethouder.
Nou, voorzitter, die woonvisie die zou ik op een aparte manier even hier buiten willen betrekken. Omdat die huisvestingsverordening heel erg gaat over verdeling van het bestaande. Bij de woonvisie ook een beetje vooruit willen kijken. En ook hoe doen we dat met nieuwbouw enzovoort. Maar waar ik naartoe wilde, dat ik in die brief dan ook eventjes, misschien ten finale, want we zijn daar eerder op ingegaan, nog eventjes uw vraag beantwoord. In hoeverre vinden wij de WINRA nou representatief? Want daar durf ik op dit moment geen bestuurlijk definitief antwoord op te geven. Dus dat krijgt u van mij gewoon even een brief en dan proberen we dat definitief even te verhelderen wat wij dan representatief vinden. Want dat, ik denk dat dat even beantwoordt aan uw behoefte. Ja, dan stelt de SP een hele interessante vraag. Is er in de regio ruimte voor wijzigingsvoorstellen? Kijk, de klem waar we in zitten is, in alle eerlijkheid, dat die ruimte er in de regio gewoon niet is. Als ik hem even heel blunt zeg, dan vindt de regio dit een Hilversums probleem. Dus volgens mij gaat het hier juist ook over positionering, zorgen dat we via een goede evaluatie, goede sessies, waarbij we misschien zelfs ook tussentijds andere raden kunnen betrekken bij wijze van spreken, tot een setting komen waarbij er ruimte ontstaat in de regio om te kijken naar vragen en wensen vanuit Hilversum.
Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn, ja, meneer Gubbels en meneer Van Rode. Ja. Ik begin even bij meneer Van Rode, want dat was zijn punt.
Nou, niet zozeer een vraag, wel een opmerking. En dat is voor het creëren van ruimte hebt u natuurlijk ook een belangrijke rol. Want u vertegenwoordigt ons natuurlijk in het portefeuilleoudersoverleg. U bent onze man in de regio eigenlijk. Dus ik zou graag willen dat u die rol ook actief op u neemt.
Dank u wel. Meneer Gubbels, sluit het hierop aan?
Ja, daar sluit ik op aan, want we hebben een portefeuillehoudersmodel en niet voor niks gekozen. Dus
u legt de uitdaging neer, begrijp ik. Ja, meneer De Jong wil ook graag.
Voorzitter, vraag aan de wethouder of als de andere gemeentes het een Hilversums probleem vinden, zijn ze er dan ook op een gegeven moment mee akkoord als deze raad zegt dat wij een Hilversumse oplossing creëren en geen regionale verordening meer willen, maar een Hilversumse verordening met alle gevolgen van die, ook voor de wat kleinere broeders.
Dank u wel.
Voorzitter, dat kan de consequentie zijn. Dat zien we dus dat ook bij die lokale middenhuurverordening. Maar ik heb wel even de behoefte om in te gaan op een suggestie. Ik ben uw man in de regio, alleen ik ben een van de zeven. En u ziet dat ik bij die lokale middenhuurverordening ook de strijd daar heb verloren. En toch voorstel om het anders te doen. Bij die huisvestingsverordening ben ik nog niet zo ver, omdat ik daar echt vind dat we ook woningcorporaties als uitvoeringspartner daarin nodig hebben en dat soort dingen meer. Maar ja, zeker, daar strijd ik voor.
Goed, meneer Gabbas.
Ja, toch nog even ook richting mijn collega. Het is heel snel een misverstand dat wij een regionale verordening vaststellen, maar dat is niet zo. Het is een lokale verordening.
Die in de regio gelijk is.
Het is geen regionaal bestuur.
Nee.
Nee, precies.
Een regionaal bestuur, en dat is het verschil inderdaad. Een regionaal bestuur kan een regionale verordening vaststellen. Voor de rest stellen de verschillende gemeenteraden dezelfde verordening vast. Of maken daar plaatselijke uitzonderingen op binnen hetzelfde kader. Jawel, dat kan. Meneer de wethouder.
Ja,
meneer de Jong kijkt heel verbaasd. Misschien, dat...
nou, misschien vind ik het dan nog wat te verwarrend. Want afgelopen juni konden we niet amenderen omdat we dan verschillen zouden krijgen. Of in ieder geval, er was het idee van die amendementen kunnen we niet meer regionaal afstemmen. En dan krijgen we verschillen in de regio. En nu blijkt of lijkt alsof er 7 verordeningen zijn. Of in ieder geval, dat is dan zo. Maar dat die gelijk getrokken zijn. Er is dus een mogelijkheid tot lokale afwijking van de verordening.
Voorzitter, die is er altijd. Want een verordening is een bevoegdheid van een lokale gemeenteraad. Dus u stelt hem lokaal vast. Maar doordat we hem regionaal gelijkluidend in die 7 gemeenteraden op dezelfde manier vaststellen, krijgt hij een regionale werking. Dus geven we eigenlijk als 7 gemeenten 1 en dezelfde opdracht aan woningcorporaties bijvoorbeeld. Dus zo werkt hij even.
Meneer Van Rode.
Ja, maar dan vraag ik me wel af waarom u enkele maanden geleden zei dat het niet kon. Een aantal maanden geleden hebben we gevraagd van kunnen we dan niet amenderen, kunnen we dan niet onze uitzonderingen instellen. En toen zei je van nee, maar dat kan niet, want dan hebben we grote problemen.
Nee, dat kan wel, alleen de problemen ontstaan dan in die zin dat je bijvoorbeeld als Hilversum met een afwijkende verordening met al die woningcorporaties andere afspraken moet maken en niet meer regionaal. Volgens mij zat hem daar het verschil in. En zo heb ik hem ook bedoeld. Voorzitter, die studie die valt onder de binding. Dus daar hebben we helderheid over. Het CDA grijpt nog een keertje terug op de discussie die we hiervoor ook al hadden. Ja, nogmaals, ik had zelf ook achteraf graag gewild dat we dat anders hadden gedaan. Ik heb daar ook eerder mijn excuses voor aangeboden. U ziet geen urgentie. Ik probeer, en dat is wat ik oprecht probeer met dit voorstel, uw raad wel degelijk in positie te krijgen door een evaluatie, door uw informatiesessies, via informatiesessies tot inhoudelijke discussie te faciliteren enzovoort. Als u dat onvoldoende vindt, dan vind ik dat jammer, maar dat is wel mijn oprechte poging. Die middenhuur onder de huisvestingsverordening brengen, dat is mogelijk. Alleen dan komen we wel weer op dezelfde discussie die we eerder hadden. Elke categorie die je toevoegt in die verdeling van schaarste doet iets met andere categorieën. Maar ik stel voor dat we die ook gewoon als een van de sessies meenemen als in het programma van mogelijke informatiesessies. En ik heb van u gehoord dat daarbij zoekwaarde echtscheiding, dus die middenhuur en de rol van software bij woningnet als informatie onderwerp voor informatiesessies kunnen worden gezien.
Goed, meneer de Jong.
Nou, u geeft in de bijlage aan dat van het stuk dat de middenhuur de facto wel redelijk onder die huisvestingsverordening komt vanwege de prestatieafspraken die er zijn rondom doorstroming van mensen van sociaal naar middenhuur bij corporaties. En vindt u dat voldoende? Ja, of moeten we dat nog breder bespreken?
Uw vraag is niet helder, sorry, want ik begrijp hem echt niet. Ik zie de wethouder ook een beetje weer verbaasd kijken. Wat bedoelt u precies?
In het stuk staat iets over het feit dat middenhuren ook wel redelijk gereguleerd kunnen worden bij de bestaande voorraad van woningcorporaties door ze toe te wijzen aan mensen die vanuit een sociale huurwoning komen. Ik vind dat zelf niet voldoende, omdat het niet alleen, of in ieder geval dat dat niet... dat economische en maatschappelijke binding verder kunnen gaan dan alleen maar doorstroming vanuit een bestaande sociale huurwoning. Alleen ik vraag de wethouder wat hij daarvan vindt, of hij dat wel voldoende vindt.
U vraagt of dat ik het voldoende vind, dus het percentage wat de woningcorporaties op dit moment in die middenhuur kunnen.
Of de mate van regulering die zij nu hebben voldoende is om bestaande voorraad middenhuur te kunnen reguleren.
Volgens mij hebben ze dat, die mogelijkheid, alleen is die wettelijk ook beperkt tot 10%. En volgens mij geeft de minister de corporaties binnenkort mogelijkheid om dat uit te breiden.
Zal ik hem misschien... dat is inderdaad een onderlinge afspraak. Zeg maar, in het kader van de prestatieafspraak hebben wij als gemeente niet gevraagd, want wij gaan daar feitelijk niet om. Maar op verzoek van huurdersorganisaties, en wij hebben dat goedwillend en welwillend bekeken, wijzen woningcorporaties hun middeldure huurwoningen, dus hun vrije sector huurwoning, nu bij voorrang toe aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Soms komt het misschien wel eens voor, maar het is een hoge uitzondering dat dat een huurder van de Alliantie uit Amsterdam is die dan hier zeg maar een middeldure huurwoning betrekt. Over het algemeen zijn dat gewoon lokale mensen. Ik heb daar niet precieze cijfers over, maar het is een hoge uitzondering dat mensen eigenlijk uit een andere regio van de sociale huurwoning naar een vrije sector huurwoning van een corporatie hier gaan. Vandaar dat we niet hebben zeg maar dat zo keihard hebben afgesproken en daarop gestuurd hebben om dat dan te beperken. Als dat dan een keer aan de orde is, nou
goed. En? Meneer Van Rode.
Hoi, ja, u had het daar straks over de sessies. En één onderwerp wat nog wel interessant is de doelgroep. Volgens mij de spoedzoekregeling. Want er zijn duidelijk nog wat allerlei vragen over en iedereen heeft er een ander idee over. En het lijkt me wel interessant dat als we die betrekken, en misschien kan dat ook wel in een sessie gevouwen worden met de software, dat we dan ook een woningcorporatie uitnodigen. En misschien is het bij al die sessies wel interessant om hun input te krijgen, zodat we dus niet zodat we van verschillende kanten de informatie krijgen en tot een goed beeld kunnen komen.
Dank u wel. Wethouder, u was bezig met de beantwoording van de tweede termijn.
Volgens mij was ik nog gebleven bij een vraag van D66 over de spoedzoek. Eigenlijk geeft u aan, moeten we die spoedzoekregeling niet bij de urgentiecommissie onderbrengen? Het lijkt mij dat dat een suggestie is die ik meeneem naar het eerstvolgende directeurenoverleg met de woningcorporaties.
Goed, dank u wel voor de beantwoording. Zijn we gekomen aan het einde van de tweede termijn. Ik ga even proberen samen te vatten waar wij een gepoogd hebben afspraken over te maken. De meest eenvoudige is, u stuurt een brief waarin u ingaat op... waarin u ingaat op de situatie in Almere met betrekking tot de toewijzing van de particuliere verhuur in combinatie met sociale verhuur. En het antwoord op de vraag of de cijfers die in de Winraar-rapportage zijn genoemd over de particuliere verhuurvoorraad de juiste cijfers zijn, of we dat in het vervolg als uitgangspunt mogen nemen. Dat is de brief. Dat was het eenvoudige. Dan is er gevraagd om heel veel informatiesessies. En u heeft aangegeven in die brief mee te nemen een programma voor die informatiesessies. En in die informatiesessies zijn genoemd, en dan ga ik even bespieken, gevolgen van echtscheiding en de verdeling van de zoekwaardes, zoektijden, de rol van de middenhuur, de rol van software en de beperkingen van woningnet, de inschrijftijd, de spoedzoekregeling, die particuliere verhuurders. Ik kijk even, volgens mij is dat zijn dat bijna alle onderwerpen die genoemd zijn. Mocht dat nou niet compleet zijn, en dat kan altijd, dan is er altijd een geluidsopname waar alles nog een keer op na te lezen valt. Maar dit is een beetje de samenvatting die ik ervan zou kunnen maken. Dat betekent dat wij een voorstel gaan krijgen van de wethouder over de informatiesessies, waarbij ook gekeken wordt naar slimme combinaties. Want gelet op onze agenda zijn 8 informatiesessies niet echt realistisch, maar 1 hele goede wordt zeer op prijs gesteld. Mag ik het hierbij dit punt afsluiten? Ja? Dan bent u voorzien van heel veel informatie. En dan zien wij de evaluatie met vreugde tegemoet en de informatiesessies. Ja, dank u wel. Dan kijk ik even rond. Is er behoefte aan een korte pauze? Anders gaan we door. Agenda punt 17. En agenda punt 17 is de verordening middenhuur. Ja, dat was mijn vraag. Is daar behoefte aan? Als we, dan gaan we even 5 minuten pauzeren. Mevrouw van Oostveen, dank voor uw bijdrage. En 5 minuten is tot 5:30.